Was?
Ja, loopt achteraan, maar.
Ja.
Gemeente, u en jij en gasten, luisteraars thuis, allen hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen wordt de dienst geleid door dominee Klomp. Schriftlezing deze morgendienst is Markus 14, de versen 1 tot en met 11. Namens de kerkraad zijn er de volgende mededelingen. In verband met de ziekte van dominee Wulsleger hoopt hij vanmiddag... Kan hij vanmiddag niet voorgaan. In plaats daarvan hoopt dominee van der Zwaag vanmiddag de dienst te leiden. Met betrekking tot de ambtsdragersverkiezing tijdens de kerkraadsvergadering van 21 januari zijn de volgende broeders gekandideerd voor het ambt van ouderling. De broeders W.S. van Beek, B.J. te Brake, R.P. de Bruin, A. Heijstek, J.J. Hendriksen, J. Hoefnagel, J.C. Kolen, D. van Krimpen, E.J. van Manen Bunzinglaan en M. van Rumt. Voor het ambt van de diaken zijn gekandideerd de broeders M. A. den Bleker, G.C. Dammers, C. de Mol en W.J. Westerink. De verkiezing zal, zo de Heere wil dat wij leven zullen, plaats hebben aanstaande zaterdagavond 9 februari om 7 uur. Op de zondagsbrief kunt u meer gegevens hierover vinden. De collecten zijn vandaag in de dienst, zijn de beide collecten bestemd voor de diaconale hulpverlening. Bij de uitgang vindt u van deze kleine kaartjes en daar staat op de achterkant vermeld voor welke doelen. Bij de uitgang is de collecte voor het bouwfonds. En omdat 31 januari onze koningin 75 jaar mocht worden, hopen we na het uitspreken van de zegen staande te zingen de twee bekende coupletten van ons volkslied Het Wilhelmus. En we gaan nu zingen Psalm 63, de versen 1 en 2. En de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Thank you.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslachte tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Dan willen we nu samen zingen uit Psalm 116, de versen 7 en 8. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Psalm 116, vers 7 en 8. Wij stellen ons eerst gelovig onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere onze God. En dan bidden we met Psalm 119, vers 3. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet. Psalm 119, vers 3, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek vergeld aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. Wij lezen vanmorgen uit Gods woord het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 14, vers 1 tot 11. Marcus 14, vers 1 tot vers 11. En na 2 dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem, Jezus, door een list te grijpen en te doden. Maar zij zeiden niet tijdens het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. En toen hij in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare nardersalf. En nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En zij vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt ge hun wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen zij dat hoorden, verblijden zij zich en beloofden zij hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij willen de Heere bidden om zijn zegen. En ik wil met en voor broeder en zuster Richard en Sonja Veldhuizen dankzegging doen. Zij waren op 29 januari 25 jaar getrouwd. En broeder Wagensveld wordt woensdag geopereerd aan zijn nier. Hele ingreep. We willen hem aan de Heere opdragen. We willen ook bidden voor broeder en zuster van Gent. Zuster van Gent wordt vandaag 68 jaar. En ook een voorbeden en dankzegging voor onze koningin, omdat ze haar verjaardag vierde en zo'n belangrijke mededeling aan ons land heeft gedaan. Mag ik u voorgaan in voorbeden en dankzegging. Heren, we mochten in de afgelopen week zien dat de winter kantelde in de lente. Dat opeens de vorst weg was en het leven uit de grond kwam. Uit de doden, schijnbaar doden. Het leven brengt u aan. Dat tekent ons, Heren, wie u bent. De levende God. Wat een wonder. Als u dat in de natuur zo doet, de kanteling van de jaargetijden, dat is dan nog maar de buitenkant. Dan mag wie u vreest weten hoe u dat nou aan de binnenkant doet. Dat u van dood levend maakt, omdat u niet de God van de dood bent, maar van het leven. Daar mogen we u hartelijk voor erkennen, Heren. Dat u de God van het leven bent. En dat u dat wilt laten weten ook aan alle die uw woord hoort en leert verstaan. Dat u geen plezier hebt, geen lust hebt in de dood van de zondaar. Maar dat u in zijn omkeer behagen hebt. O God, wat een wonder van het evangelie is dat. U die de majesteit bent zo hoog boven ons. Maar die spreekt en die door uw Heilige Geest dat woord ook zo dicht bij ons wil brengen, dat het niet alleen maar in het oor komt, maar het hart aanraakt. En dat hart verbreekt, als we u nog niet kennen. Of juist vernieuwd, verfrist, ververst, als er genade mag zijn. En daar bidden we om, Heren, voor uw volk en kinderen. Verfrissing, verversing, vernieuwing. Want er komt een wederkerigheid. U, de levende God en een levend gemaakt mens, die zal in wederkerigheid vanwege uw liefde zichzelf aan u en aan uw dienst wijden. Dat we dat mogen zien, Heer. We mogen het ook zien in de gemeente. Dat we dat ook mogen zien in de samenleving. Wat hebben we toch behoefte aan levend gemaakte mensen. Midden in de samenleving, op verantwoordelijke posten. En soms ook wat eenvoudig achteraf, maar toch wezenlijk erbij. Want u kent degene die van u zijn. En wij bidden of u deze eredienst ook in uw hand wilt houden. Of u uit uw mond en hart tot ons wilt spreken. En of uw Heilige Geest dat wonderenwerk zal doen. Dat er contact gelegd wordt voor het eerst of opnieuw. Heere, dat kan alleen maar om het offer van de Heere Jezus. Wilt u hem in zijn persoon en werk voor ons stellen? Wilt u hem uitbeelden, afbeelden, als de hoge priester van onze belijdenis? En wilt u zelf, Heere Jezus Christus, zo door de rijen gaan en ons hart en hoofd en onze handen aanraken tot bekering en tot dienstbetoon? Wij mogen dankbaar zijn met en voor broeder en zuster Richard en Sonja Veldhuizen-Smits. Nu zij in de achterliggende week mochten gedenken dat ze 25 jaar getrouwd waren. Wat een zegen, Heere, dat u ze al die jaren geleid en gezegend hebt met hun kinderen. En dat ze ook u en uw leiding daar openlijk in willen erkennen, ook in het midden van de gemeente. Wij danken u voor de zegen daarin. En we bidden ook voor de toekomst voor hen en die hun lief zijn, om uw leiding en uw zegen. En we leven mee met broeder Wagensveld als hij die diepe ingreep deze week zal ondergaan. Hij heeft al veel onderzoeken achter de rug. Het is best moeilijk, maar hij mag toch ook niet alleen maar naar de dokter kijken of naar de omstandigheden. U hebt hem de genade gegeven dat hij ook omhoog mag zien op u de Heere. Schuchter misschien vanwege wie we zelf zijn, maar toch ook met volharding door het werk van uw geest. Maak het hem gemakkelijk, Heere, om zich over te geven in deze weg. En verblijd hem dan ook met de vrede door het bloed van het kruis. En wij bidden ook om een gezegende operatie, zodat de klachten straks tot het verleden mochten behoren. We bidden voor hen die we niet bij name noemen, maar die misschien van de week ook in het ziekenhuis geweest zijn, een behandeling hebben ondergaan. Heere, wilt u ze gedenken? Wat fijn dat we onze zorgen en bekommernissen ook in uw hand mogen leggen, want u zorgt voor ons. Dat is de troost van al uw kinderen. We dragen broeder en zuster van Gent aan u op. Wilt u ze gedenken, Heere, nu ze niet bij elkaar wonen al een tijd en onze zuster jarig is vandaag, 68. Wat een zegen dat zij zo goed verzorgd is in Maarsen. Wilt u ook met haar man zijn thuis? Het is toch best heel wat, deze scheiding al zo lang van man en vrouw. Maar het is ook nodig. En wij danken u ook voor de toegewijde zorg die onze zuster mag ondergaan. En ook de betrokkenheid op elkaar van broeder en zuster van Gent en hun kinderen. Gedenk ze verder, Heer. Ook anderen die we niet bij name noemen en die toch de zorg zo nodig hebben om verder te kunnen leven, ook in zorgcentra. Het zijn uw schapen, Heren, en u weet wat ze nodig hebben. We dragen ze hartelijk aan u, de Heren, op. We zijn dankbaar dat de koningin 75 jaar mocht worden en dat ze nog zo vitaal is en dat ze met de ingrijpende mededeling kwam, eigenlijk onverwacht, dat ze op 30 april troonsafstand zal doen. We zijn dankbaar met deze koningin en voor deze vorstin bij de gratie van God. En we wensen haar ook een geschonken rust toe, een gezegende levensavond. We bidden voor Willem-Alexander en Maxima in de voorbereiding voor dat hoge ambt. Heren, we bidden ook of ze uit afhankelijkheid van uw genade mochten leven. Want dat hebben we toch zo nodig, Heren, ook als land en volk. Het vorstenhuis is altijd ook verbonden met de godsdienst, de vrijheid van godsdienst in deze lage landen bij de zee. Laat die verbinding blijven en stel ze zo ook tot een zegen in hun hoge ambt voor land en volk. Wij bidden om uw zegen ook over de voorbereidingen voor 30 april. Heren, gedenk ons, de dominee, de organist, de koster, alle hier in de kerk, ook als wij voor de hulpverlening onze gaven mogen geven. Wat fijn dat we uit onze overvloed ook mogen geven, Heren. Zegen ook het kerkelijk bureau en alle medewerkers. Alles wat zij ook steeds maar doen voor het brede kerkverband. Fijn dat er inzet is en betrokkenheid op de zaak. En ook een goede communicatie en informatie. Heren, gedenk ons zo. Ook de mensen thuis. Wij bidden het in de vergeving van onze zonden en aangewezen op uw spreken, door uw woord en geest in ons hart en leven. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 146... de versen 4, 5, 6 en 7. Psalm 146, 4, 5, 6 en 7 als inleiding op de prediking. Wij willen straks na het amen van de prediking instemmen met Psalm 133, de versen 2 en 3. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Psalm 133, vers 2 en 3, na het amen van de prediking. De tekst is gekozen met het oog op de hulpverleningszondag die we vandaag beleven. En dan ook in het licht van het lijden van de Heere Jezus, dus Markus 14, het zesde vers en dan de laatste woorden. Dus Markus 14, vers 6b. Zij heeft een goed werk aan mij verricht, zegt de Heere Jezus daar. Geliefde gemeente, kun je zalig worden zonder goede werken? Ik weet nog goed dat dominee Jeha Velema ons als catechizanten van een jaar of 15, 16 die vraag stelde op de catechisatie. Jongens, kunnen jullie, het ging nog apart, jongens en meisjes. Jongens, kunnen jullie zalig worden zonder goede werken? We liepen erin, hè? Ja, want de Roomse kerk die zegt dat je eigenlijk zalig moet worden door goede werken. Maar het antwoord was toch nee. Je kunt niet zalig worden zonder goede werken. Niet dat dat nou een grond is, een opstapje tot de zaligheid. Maar het is vrucht van echt geloof. Dus als je zegt gerechtvaardigd te zijn, dus recht tegenover de Heere staat. En vergeving van zonde hebt gekregen. Dat je persoonlijk mag weten dat je schuld verzoend is in het offer van de Heere Jezus. Maar dat blijkt niet in een ander leven dan de wereld. Dan moet je eigenlijk een vraagteken zetten achter het feit of je wel echt leven met de Heere kent. Kun je zalig worden zonder goede werken? Nee. Want als er zaligheid in je hart is, dat is eigenlijk de Heere Jezus aan je hart toegepast. Dan werkt dat ook uit in je handel en in je wandel. Dan is dat eigenlijk de vrucht van Christus genade in je leven. En die werken, die zijn nooit verdienstelijk. Er staat zo mooi in Efeze 2, dat we dan in de goede werken zouden wandelen die Christus verworven heeft met de bedoeling dat wij daarin zouden wandelen. En daarom is het ook mooi dat we een hulpverleningszondag hebben, al beperken we uiteraard het weldoen aan de armen, aan de allerarmsten, niet tot deze zondag. Ze mag een uiting zijn van het besef, van het geloofsbesef dat u hopelijk ook kent. Dat als je aangeraakt bent door de Heere, dat je dan als het ware de hele wereld weer op je hart krijgt in de voorbeden. En dat je oog krijgt voor de naaste in nood. Nou, dat is eigenlijk de diepe inhoud van het woord van Jezus zelf. Als hij deze vrouw onder de koopmanstaal van de discipelen vandaan haalt. En zijn werk in haar leven typeert. Als hij zegt, zij heeft een goed werk gedaan. Thema voor de prediking is het goede werk om Jezus wil. Drie gedachten. Het goede werk om Jezus wil, ten eerste door Maria betoond. We weten uit de andere evangelie dat het hier om Maria gaat. Het goede werk om Jezus wil, ten tweede door Judas gehoond. De discipelen zeiden het allemaal, maar Judas die neemt het woord en brengt de verstoring onder woorden. En in de derde plaats het goede werk om Jezus wil door Jezus gekroond. Ik herhaal. Het goede werk om Jezus wil door Maria betoond, door Judas gehoond en door Jezus gekroond. Wij zijn getuigen van een maaltijd, waarschijnlijk na de opwekking van Lazarus, die er ook was. Na de genezing van de gastheer van deze maaltijd, Simon de Melaatse, waarschijnlijk door de Heer Jezus genezen. En daar is Jezus met zijn gevolg uitgenodigd. En nou, die mannen die hebben daar een heerlijk diner. Ze genieten ervan. Ze lagen aan met het hoofd naar het midden, zo ging dat in die tijd. En met voeten naar het uiteinde. En zo werden ze dan bediend door de mensen die tot bedienen waren aangenomen. En het deftige, want die indruk krijg je toch een beetje als je de evangeliën met elkaar vergelijkt. De deftige gang van zaken bij dit feestmaal wordt dan opeens onderbroken doordat er een vrouw binnenkomt met een grote fles van een merkolie, een dure parfum, een dure geurolie. Meestal gebruikte men die flessen, in een voorraadfles is het. Zoals oma vroeger naar de kerk ging met de parfum en als de preek begon, deze op die zakdoek. Ik herinner het me goed van mijn beppes. Een druppeltje op de zakdoek en nou ja, dan, het was een heerlijke geur, niet waar? Eén druppeltje maar. Nee, dit was een voorraadfles. Die werd gebruikt als mensen stierven om het lichaam zo te prepareren dat het met eer begraven kon worden. En die vrouw, die verstoort eigenlijk het protocol. Dat kun je later in de woorden van de discipelen, die dus even moeten wachten met verder eten, horen. Door binnen te komen, naar de Heere Jezus toe te gaan. En dan maar niet als een parfumflesje dopje eraf te doen en een paar druppeltjes. Nee, ze breekt de hals van die fles af. En ze giet de hele inhoud leeg over het hoofd van de Heere Jezus. En als we de evangeliën vergelijken, dan vloeit dat ook over zijn lichaam en over zijn voeten. Ze zalft de Heere Jezus met deze voorraadflacon van een merkartikel. Bijzonder. Is dat verkwisting? Zo wordt het door de discipelen geduid. Maar het is geen opwelling geweest. Dat blijkt juist uit Jezus' woord straks. Hè? Als je een voorraadflacon, daar moet je dus wel een tijdje over doen. Het was duur, kostbaar. Dat heb je maar niet in één dag voor elkaar. Dus ik denk, als we schrift met schrift tegelijken, gemeente, dat je mag zeggen dat het geen emotionele daad is geweest van deze vrouw, maar dat het een heel overwogen actie is geweest. En een actie zonder woorden, die door Jezus zometeen wordt ingevuld, dat deze Maria de liefde tot haar Heere toont, betoont, uit, zonder woorden. Maar daarom met die daad van die zalving heel duidelijk. Er waren geen schijnwerpers in die tijd. Het zalven kwam heel veel voor. De zon scheen wel altijd. Al was dat natuurlijk hier in die zaal waarschijnlijk niet zo. Maar als je dan zalf op je hoofd had en de zon scheen op je hoofd, was net of de schijnwerper. En dat is ook de betekenis van dat zalven. Dat de schijnwerper op de koning die gezalfd werd kwam te staan. Dit is de koning. Kijk, en dat doet zij nu eigenlijk hier. Als zij die zalf, die hele flacon, die hele voorraadfles leeg giet over zijn hoofd, dan zegt ze zonder woorden: u bent mijn profeet. Als het Maria is geweest, en dat mogen we aannemen, dan is zij ook van diepe zonde verlost door de Heere Jezus zelf. En dat zegt ze hier zonder woorden. U bent mijn profeet die het woord van God met gezag over mijn leven gesproken hebt, zo dat ik er een ander mens van ben geworden. En ze zegt dan eigenlijk ook, want die ambten zijn bij de Heere Jezus niet gescheiden. U bent mijn hoge priester. Jezus neemt de begrafenis zometeen in de mond. Hè? Dus zij heeft duidelijk gezien, deze Heere gaat naar het kruis. En hij betaalt aan dat vloekhout ook mijn schuld. En daardoor heeft hij mij vrijgezet in het nieuwe leven. U bent mijn koning. Waarschijnlijk mogen we ook wel denken dat Maria geloofd heeft in de opstanding. Dat hij niet in het graf zou blijven en dat ze hem daarom eigenlijk ook zalft, balsemt haast, om te zeggen dat lichaam dat zal niet vergaan, maar dat zal opstaan in heerlijkheid. Hij is mijn koning die over de duivel de baas is en mij heeft vrijgezet in het leven van vrije genade. Prachtig, hè? Dat deze vrouw zonder woorden zoveel zegt. Hier breek ik even af, gemeente. Dat is natuurlijk deze vrouw uniek. Maar het staat er niet voor niks. Het is een lesje voor de discipelen, zal Jezus straks zeggen. Maar het is ook een les voor ons. Is hij nu uw profeet, jouw profeet geworden? Zodat hij dus, de sprekende God, hè, die spreekt ook met toespitsing naar de moderne tijd van 2013. Zodat jij aan zijn mond leert leven. Om te kunnen leven midden in de samenleving waarin wij staan. Er staan best heel moeilijke dingen in de Bijbel. En de Heere kan ook best moeilijke dingen van je vragen en een moeilijke weg met je gaan. Maar hij gaat altijd mee als de sprekende profeet. Dus je bent nooit alleen als je in dat geloof mag staan. En hij overziet het geheel, hè? Dus hij kan ook altijd in die concrete situatie waarin je staat, in dat moeilijke geval of in dat mooie geval, precies een woord op de pas spreken dat je nodig hebt op dat moment en in die situatie. Nou, is hij zo je profeet geworden? Wel gelukzalig. Nee? Luister je nog gewoon naar wat men zegt, de helft plus één, rampzalig mensen. Want dan geldt de tweede ook niet. Is hij nou ook je hoge priester geworden? Dat je mag zien, dat je mag zeggen, dat je mag weten. Hij is voor mij op Golgotha ook aan het kruis gegaan. En hij heeft voor mij zijn kostbaar bloed gestort. En God is zo rechtvaardig, die God tegen wie ik heb gezondigd, dat God maar één keer de zonde straft. En Jezus heeft voor mij in de plaats de schuld verzoend. En nu mag ik om zijnentwil vrij uitgaan. Mag u het zeggen? Mag jij, weet je het al? Wel gelukzalig, gefeliciteerd! Want dan valt er vrede in je hart. En dan valt er vrede in je geweten. En dan sta je als een kind van God in de samenleving. En dan is de toekomst aan de Heere. Want hij is niet alleen maar hoge priester. Hij is ook koning. Die de duivel te sterk is. Die Heere is over de aarde. En die Heere is over zijn kerk. Mensen, dan zijn we goed af. Als we hem zo mogen belijden. Als we hem zo mogen kennen. Als we hem zo mogen zien. Heere, ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Omdat u mijn rechterhand wilde vatten. U hebt me bij het hart genomen. En u leidt me uw toekomst tegemoet. Zalig. Als we dat mogen verstaan. Dat goede werk van de Heere Jezus. Dat heeft hij enkel en alleen gedaan. Om u te redden, jou te redden, mij te redden van de eeuwige dood. En te maken tot een kind van God. Doorzichtig tot op het diepe geheim van de verzoening door kostbaar bloed. Dat is het eerste. Maar u voelt het al aankomen. Als de Heere wonderlijke dingen doet in je leven. Als de Heere je leeg maakt van jezelf en vol van hem. Daar komt de duivel op af. Alleen het wrange in dit tekstgedeelte is. Dat dat nu in de discipelkring voorkomt. Er staat in het Grieks een heel sterk woord. Dat ze allemaal vergrimden tegen haar. Dat ze hun hoofd schudden en zeggen dat is toch te gek voor woorden dat dit nou gebeurt. En nota bene vlak voor het Pascha, het is nog maar een week en dan is het kruis daar al en dan is het al Pascha. Het is toch te gek voor woorden. Zo'n voorraadflacon van 300 penningen, dat is nog meer dan een arbeidersloon van een heel jaar. En de Heere Jezus heeft toch altijd geleerd dat we voorzichtig om moesten gaan met de gaven. En hij heeft de zorg voor de armen geleerd. Nou, dat hij dat accepteert. Ze vergrimden. Ze waren heilig verontwaardigd over deze vrouw. Die niet alleen maar het protocol aan de maaltijd verstoort. maar ook nog zoveel kostbare olie vermorst. En Judas neemt het woord. Hij becijfert. Hij had per slot de beurs. Hij was de penningmeester in de discipelkring. Dus dat is begrijpelijk dat Judas dat hier doet. Maar misschien denkt u en denk jij, ja, maar heeft Judas eigenlijk niet gelijk? Heeft Judas eigenlijk niet gelijk? Weet u, wanneer Judas gelijk heeft, als je hier de liefde uitschakelt, als je alleen cijfers overhoudt. Judas heeft gelijk als je de Heer Jezus wegdenkt in zijn ambt en in zijn missie. Judas was een dief. Er staat in Johannes 6 zelfs dat Judas een duivel is. Ik zou het niet durven zeggen als ik hierbij de Heer Jezus niet napraatte. Als je de liefde uitschakelt, heeft Judas gelijk. En geeft die blijk van een goed zakelijk inzicht. Maar de liefde uitschakelen, mensen, gemeente, dat kan niet om Jezus wil. En dat kan niet in de nabijheid van de Heer Jezus. We moeten zelf zeggen dat Judas die liefde nooit gekend heeft. En het ernstige is hier, als Judas dan hoont, als Judas dan die vrouw eigenlijk afwijst. Het erge is hier dat Judas dan daarmee ook het werk van de Heer Jezus afwijst. Dat is het aangrijpende in deze geschiedenis. En kijk, je hebt best mensen die eens niet in het geloof staan, hè, zoals Thomas en Petrus bijvoorbeeld. Maar die hadden toch een band aan de Heer Jezus. Maar hier zie je dat als het gaat om het borg zijn van de Heer Jezus, de scheiding openbaar komt. Je kan een grote zondaar zijn, maar de Heere straft je uiteindelijk. Laat je niet verloren gaan omdat je nou zo'n groot zondaar bent. Maar je moet wel verloren gaan als je geen band aan de Heere Jezus hebt. Kijk, en dat komt hier zo openbaar. Niet maar bij onbenulligheden, om het maar zo te zeggen, maar de kern van de zaak. Deze Heere gaat zijn leven geven. Deze Heere gaat zondaren zalig maken. Deze Heere ontfermt zich over armen, hoe diep ze ook gevallen zijn. En Judas, die zet er een grote streep door. Judas laat deze vrouw vallen. Judas laat in feite ook de armen vallen. Hij had wel de beurs, maar hij was een dief, ik zei het net al. Judas laat Christus vallen. Judas laat straks zichzelf vallen. Wat heeft hij dan nog aan zijn geld? Zonder Christus. Een galgengeld. Een dodenakker. Eeuwig wroeging in de hel. Vreselijk. Vreselijk. Maar ik vind het zo, ja, mooi aan de ene kant dat het op dit punt van Christus borgschap breekt het. Dus als je de Christus niet kent als borg, dan kun je in de kring van de kerk zitten, maar dan hoor je er niet bij. Ja, niet omdat de Heere dat niet wil, maar omdat je niet aan hem verloren hebt nog. En als je wel in de kerk zit, als je wel Christus als borg mag belijden. Kijk naar deze zondares. Ze moet een grote zondares geweest zijn als we schrift met schrift vergelijken. Dan hoort ze erbij. En dan wordt zelfs zij, deze vrouw, tot een voorbeeld gesteld voor de discipelen die straks als apostelen de wereld in moeten gaan. Om te verkondigen aan mensen in nood dat de Heere profeet, priester en koning is. Het werk van Christus moet gehoord, gepredikt, getoond worden, ook in woord en daad. En dan valt hier de scheiding. Dan zitten ze aan dezelfde maaltijd, zitten ze aan de voeten van dezelfde Heer Jezus. En de een die ziet alles in hem, en de ander gaat redenerend, en die verwijdert zich steeds verder van de Heer Jezus, en die ziet niks in hem. Zo dichtbij en toch zo ver af. En u misschien identificeert u zich met zo'n grote zondares als deze Maria was geweest. Zo ver af, maar dan komt de Heere met dat volkomen offer over die kloof heen. En hij vindt u, hij vindt jou en hij zaligt je. En weet u wat ook een mooie trek is hier? Daar hoef je helemaal niet veel woorden voor te zeggen. Daar hoef je helemaal niet veel woorden voor te zeggen. Ze handelt alleen maar. En daar zie je in, ze heeft het woord van de Heere ingedronken. En nu handelt ze alleen maar. En zalft de Heere Jezus. Straks op Goede Vrijdag kan dat niet meer. En met Pasen hoeft het niet meer. En nu doet ze het hier. Op een aangelegen punt en een aangelegen moment. Mooi is dat. En de Heere laat het toe. De anderen zijn ontstemd over de doorbreking van het protocol. Maar de Heere Jezus laat het toe. Wat een zaligmaker, hè? U bent misschien een stille in de landen. Dat betekent dat je dan, je kan dat niet zo onder woorden brengen. Maar als je hart aan de Heere verbonden is, dan mag je dat wel uiten in een gebed zonder woorden of een dankgebed zonder woorden, aanbidding van de Heere zonder woorden. Je kunt in de psalmen zat zinnen vinden waarin je die aanbidding dan met een psalm kunt verwoorden of met een ander lied. Wonderlijk, gemeente. Dan weet de Heere van je af. Dan lig je voor zijn rekening. En dat laat hij weten ook. Je hoeft zelf niks ter verdediging te zeggen. Zie maar stil op hem. En luister maar niet naar wat Judas zegt. En natuurlijk is het ook heel wrang dat Judas dan de andere discipelen in zijn hoongelach op zijn hand krijgt. Is wat, hè? Dan, 3 jaar gaan ze al bijna met hem om. En dan praten ze Judas nog na. Het is toch wat met die vrouw. Het is toch wat dat de Heer Jezus er niks van zegt. De Heer Jezus, hem. Voor wie een flesje zalfolie te veel is. Terwijl hij zijn bloed gaat geven. Voor een wereld verloren in schuld. Voor zijn volk en kinderen. De liefde van de Heer Jezus Christus. Die gaat daar hoog bovenuit. Kijk, als je dat verstaat, gemeente, ouderen en jongeren, dan kom je aan de voeten van de Heer Jezus terecht. En daar ben je welkom. Daar is plaats. En dan begint het pas, hoor. Dan leert hij je wel hoe het verder gaat en hoe hij het doet. Dan leert hij dat zijn offer nodig was en dat hij zijn offer vol liefde gebracht heeft. En dat jouw offer niet nodig is. Kunnen we zalig worden zonder goede werken? Hij doet het goede werk. Maar als je daarachter bent gekomen, dan wordt eigenlijk heel je leven om zijnentwil een goed werk, een leven van verloste dankbaarheid aan de Heer. En mensen, daar schieten wij erg in tekort. Maar je vlucht steeds weer, zoals Maria doet hier, naar de voeten van de Heer Jezus. Je bergt je steeds weer achter zijn volkomen offer. En dan geldt dat volkomen offer voor dat volkomen offer van dankbaarheid in het leven van Gods kind. Het goede werk om Jezus wil. Nou, we zien in onze samenleving, hè, waar Christus eigenlijk uitgebannen is, dat het nou met het geld ook niet goed gaat. En dat kan best een probleem zijn voor de werkgelegenheid en voor uw baan en voor uw inkomen. Ik heb het al vaker gezegd, gemeente. Wat zou het toch een zegen zijn. Als we ontdekken met elkaar in Nederland dat we de afgod Mammon de laan uit moeten sturen. En dat we voor de levende God op de knieën moeten komen. Wat zou het een zegen zijn. Als dat ook een effect mocht zijn van de recessie in onze tijd. Het goede werk om Jezus wil, ja. Gekroond door de Heere Jezus Christus. Prachtig, je hoeft niks zelf ter verdediging te zeggen. Je hoeft je ook niet gepikeerd te voelen, al kan de mensen je best dus bezeren, ook in wat ze zeggen over je. Maar wentel het maar af op de Heere Jezus, zoals er staat bij Petrus. Hij schold niet terug. Hij leed eronder, de Heere Jezus, als hij bedreigd werd. Maar hij gaf het over in de hand van hem die rechtvaardig oordeelt. En dat doet ze hier. Al valt heel die zaal over haar heen. Ze verontschuldigt zich niet. Ze is ook niet boos, maar ze geeft het over aan de Heere Jezus Christus. En hij neemt het op voor haar. Prachtige trek, gemeente. Handen af van deze vrouw. Handen af. Want eigenlijk bezondigen ze zich aan het offerwerk van de Heere Jezus Christus. Dat handen en voeten krijgt in de geloofsdaad van deze vrouw. Handen af van mijn werk. Mooi, hè, dat. Wat zal dat voor de Heere Jezus verdriet geweest zijn, dat de discipelen meepraten met Judas. Maar wat zal dat voor de Heere Jezus ook een bemoediging geweest zijn, dat hier nou een vrucht is van zijn werk dat hij binnenkort gaat volbrengen aan het kruis. En waar dus uitkomt hoe dat offer van de Heere Jezus een mensenleven kan veranderen. Wat zal dat ook voor de heiland een bemoediging geweest zijn. Dat een mens zonder woorden zegt, u bent mijn borg, u bent mijn goel, mijn zondevernieler. U bent mijn middelaar en heren, u bent mijn koning en hoge priester. Prachtig. En daar leeft ze uit. Wat zal dat ook voor de Heere Jezus een bemoediging zijn. Ik zei het al, daar komt alles tegenop, gemeente, maar laat het maar rustig aan de Heere over. Geef het maar rustig in de hand van deze profeet en priester en koning. Zwijg maar gelovig stil. En hij neemt het woord. Zij heeft een goed werk voor mij gedaan. Eigenlijk staat er in het Grieks, staat er wat anders, een goed werk in mij. En dat accentueert dat er dus een nauwe betrekking is gekomen tussen deze vrouw en de Heere Jezus, geestelijk gesproken, en tussen de Heere Jezus en deze vrouw. En dat goede werk in hem, dat heeft de Heere aan het kruis verdiend. En zij mag het laten zien. Zij mag het laten zien. Dus in feite komt die vrouw niet in het centrum van de belangstelling te staan. Daarom is het ook goed dat hier de naam niet staat. Want het gaat niet om de naam Maria. Het gaat om de naam van de Heere Jezus. Zijn werk, de gestalte van het nieuwe koninkrijk in zijn leven, in zijn dood en in zijn opstanding. En daarom haalt de Heere Jezus haar daad, die zijn daad uiteindelijk is, zijn verdiende daad, weg uit de koopmanstaal van de discipelen. En die zet die daad in het licht van zijn genadegave. Zij heeft een goed werk aan mij gedaan, vanuit mij, in mij, door mij. Maar ze is er zelf verantwoordelijk voor. Als je dus die goede werken niet doet, denk aan de wijnstok met de goede vrucht. Als er geen goede vrucht aankomt, ben je zelf verantwoordelijk voor het ontbreken van die goede vrucht. Maar als die goede vrucht er wel aan hangt, dan kun je nooit zeggen, van dat doe ik toch maar even. Dan sta je er buiten. Maar die goede vrucht, dat is Christus vrucht. Uw vrucht is uit mij gevonden, zegt de Heere Jezus Christus. Gemeente, wat is dat een bemoediging voor blijvende armen. Armen hebt u altijd bij u. Eigenlijk is dat ook een aanklacht tegen de kerk, hè? Want oorspronkelijk wilde God niet dat er armen zouden zijn in de samenleving van Israël. Maar de armen hebt u altijd blijvend bij u. Maar als je nou de Heere Jezus gezien hebt, dan zie je de armen ook. En natuurlijk kunnen we niet allemaal veraf naar een hulpverleningsland gaan. Maar armen, ja, wat is arm? Ik heb in Haiti wel met mensen gesproken die zo arm waren als Job, maar die ook zo rijk waren als Job, omdat ze goed van God spraken. Nou, wat is arm? Mensen in nood. En die zijn er in Nederland ook talloze, dichtbij en verder weg. Als je echt de Heere Jezus hebt gezien, mag u het zeggen? Weet jij ervan? Dan zie je ook de mens in nood. En ook in de gemeente en ook buiten de gemeente, in de samenleving. En dan is er ook een vindingrijkheid, denk ik, gemeente. Want dan word je geleid door de Heilige Geest als je in Christus geborgen bent. Dan is er ook een vindingrijkheid om in het stille werk van de Heilige Geest gestalte te geven aan de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Gelukkig gebeurt dat ook in onze gemeente, door jongeren en ouderen. Maar je zou ze er allemaal bij willen betrekken. Hè? Dat je dus zo'n gemeenschap vormt onder Koning Jezus. En in het offer van de hoge priester Jezus Christus. En dus een profetische woord, ook in deze moeilijke moderne tijden. Zodat je precies weet waar het om gaat. Beker koud water. Of een handdruk. Aandacht. Een bezoekje. Een gift. We kunnen ook niet allemaal naar het buitenland gaan. Dat hoeft ook niet. Maar we kunnen wel geven van het vele dat we ontvangen hebben. Mogen we doorgeven aan wat de Heere ook kwijt wil aan de naaste in nood. Het goede werk om Christus wil. Christus die kroont eigenlijk het werk. Nou, dat is een beloning. Ja, het is geen beloning via een cao. Daar werk je ervoor. En dan heb je recht op dat inkomen, dat loon. Nee, het is een beloning vanuit de vader-kindrelatie. Als je nou alles in de Heere ziet. En als je alles gekregen hebt. Dan is je dankoffer een Gode welgevallig leven. Midden in de maatschappij. Midden in je gewone dagelijkse leven. Als student aan de universiteit. Gewoon je dagelijkse roeping. Trouw zijn in je dagelijkse roeping. En tegelijk met woorden of zonder woorden in je houding doorzichtig zijn tot op het geheim van je leven. Daar kun je de ene keer makkelijker over praten dan de andere keer. Maar als je doorzichtig bent tot op het geheim van die levende koning, dan hebben de mensen dat door. Dat valt op. Dan ben je niet een inhalige, maar dan zijn aan de ranken van de wijnstok, levend gemaakte ranken, de vruchten gehangen uit de voorraadschuur van de Heere Jezus. En mensen, dan is het heel royaal in de kerk. Dan is het heel royaal bij de Heere Jezus. Dan is het heel royaal in de genade. Wie dat niet begrijpt, die zegt met Judas, ach mens, mij niet gezien hoor. Nee, je hebt de Heere Jezus niet gezien. Maar als je hem gezien hebt, dan zeg je, hoe goed is het deze Heere te kennen en deze Heere te dienen. En daar weten de armen van. In Simons huis wordt Maria door iedereen afgekeurd. Maar Jezus zegt, ik weet van je af. Hij zet een goddelijk merk op het goddelijke werk. Dat is de vrucht van het geloof. En dat is het enige vaste, mensen. Dat is het enige dat behoudt. Waar je jezelf niet op laat voorstaan. Maar waar je verwonderd over bent. Dat je iets mag doorgeven uit je overvloed. Van wat je van de Heere zelf hebt gekregen. Nog één trek. De Heere Jezus zegt, nou moeten jullie straks gaan preken. Ja. Apostelen, discipelen, behalve Judas dan. Moeten jullie straks gaan preken. In heel de wereld. En zo is het ook gegaan. Dan zal ook tot gedachtenis van deze vrouw gesproken worden van wat zij aan mij heeft gedaan. Mooi, hè? Wat zullen de discipelen elke keer als ze daarover spraken dan gedacht hebben? Ja, wij konden die vrouw wel wegkijken. Maar zij verstond beter wat de Heere bedoelde dan wij. Zij was ons vooruit. Zij was de enige aan de maaltijd die die Heere Jezus Christus als stervende borg tegelijk als overwinnaar van het leven beleed. En niet maar een flesje zalfolie, maar zichzelf aan de Heere gaf. Dat geloof, gemeente, dat zal bloeien in de hele wereld. En laten we maar eerlijk zeggen dat het in Nederland niet meer zo bloeit. Maar het bloeit wel in hulpverleningsgebieden waar we als kerken ook iets voor mogen doen. En wat mag dat nou rijk zijn? Dat wij daar de gaven geven uit onze overvloed. En in wederkerigheid dat ook die christenen daar bidden voor ons. En een voorbeeld kunnen zijn voor ons in hun tere afhankelijkheid van de Heere. De geur van de olie vervult het huis. De reuk van de Heilige Geest van het leven vervult het bruidsvertrek van Gods kinderen. En daarom willen we zingen. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En ook waar de Heere zijn liefde gebiedt, daar woont hij zelf. En daar is vrede door het bloed van het kruis. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heren, hoe zullen we u ooit naar waarde kunnen danken voor dat diepe werk van het offer, van het volbrachte werk van de Heer Jezus? Daar zullen we hier op aarde nooit aan toekomen. Maar we zullen de eeuwigheid nodig hebben, Heren, en krijgen om volmaakt te zeggen hoe goed en groot, hoe majesteitelijk en prijzenswaardig u bent en blijft. Wat zal dat zijn? Wat zal dat groot zijn en bijzonder? Maar hier hebt u er ook recht op, Heren, en allen die geknield hebben aan uw voeten, die leven uit de volheid van het offer, die verlangen om u te prijzen, te kennen, te dienen, op zondag en door de week, in de praktijk van het leven. Wonderlijk dat de Heilige Geest uit de volle voorraadschuur van uw koninklijk paleis neemt de vruchten door u verworven om ze te hangen aan de ranken, levend gemaakte ranken van de wijnstok Jezus Christus. Heren, dat we zo een levende gemeente mochten zijn, wilt u hen die dan nog dode ranken zijn, levend maken en hun verantwoordelijkheid daarin leren verstaan. En die levende ranken, levend gemaakte ranken mochten zijn, wilt u ze zegenen, Heren, en tot een zegen stellen voor uw eer en ook voor een getuigenis naar anderen toe. Heren, wij bidden om uw zegen over het gemeentelijke leven. We bidden om uw zegen voor deze wereld en samenleving, waar zoveel mensen in nood zijn en zo weinig mensen nog een boodschap hebben aan uw woord. Mogen dan alle die de boodschap gehoord hebben met hun hart en leven een boodschap hebben voor die mensen in nood. We bidden voor het hulpverleningswerk, ook van onze kerken over heel de wereld, maar ook andere hulpverleningsinstanties. Wil ze alle gedenken en nabij zijn, Heren, ook mensen die vaak op eenzame posten een taak mogen vervullen, wilt u ze allen zegenen en tot een zegen stellen. We bidden voor Annette van der Linden, wilt u haar tot een zegen stellen ook, als een levende christin, op de plaats waar ze haar werk mag doen en haar netwerk mag hebben. Heren, breng ons ook weer veilig thuis. Zegen ons deze zondag, laat het echt een rustdag mogen zijn om u te ontmoeten, om elkaar te ontmoeten en ook stil te zijn tot God en voor God. Dat kan op een rustdag nog weer beter dan op door de weekse dagen. Maar laten we het dan ook dan niet vergeten. Vergeef onze zonden, Heren, maar zegen uw woord en dat goede werk van u, voor u en door u, dat dat ook in ons leven gevonden mag worden voor het eerst of opnieuw. Oogst uw eigen werk, Heren, tot uw eer en onze verwondering. Wij bidden het u, dankbaar voor uw zegeningen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte nog uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Psalm 73, vers 13, na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.